BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 303 van de invasie. En ik heb vandaag een echte kerstvraag voor jullie van luisteraar Stefan Lodewijks. Die zegt, als ik nadenk over kernwapens en het feit dat deze bestaan en nooit meer weg zullen gaan, dan bekruipt me wel eens het akelige gevoel dat we er als mensheid op geen enkele manier onderuit komen dat ze ooit een keer gebruikt gaan worden. En dat alleen de vraag is wanneer, door wie en op welke schaal. En verder denkend dat dit wellicht een onontkoombaar lot is van elke mogelijke intelligente beschaving in het heelal. Leven leidt tot conflict, intelligentie leidt tot middelen om deze conflicten te beslechten en de middelen leiden onherroepelijk tot hun afschuwelijke inzet. Hoe kijken de heren of hun voorgaande lichtende voorbeelden hier tegenaan? Goed van een eeuwig pijnzende sombermans.
Ik hoop dat er ergens in het heelal nog een beschaving is die niet zo achtelijk denkt zoals wij. Nee, maar hij heeft natuurlijk met het eerste deel van zijn vraag absoluut gelijk. Kijk, dat is ook iets wat mij buitengewoon stoort van al die mensen van kernwapens ga je niet inzetten. Kijk, een kernwapen is alleen maar geloofwaardig om daarmee te dreigen. En de afschrikking is alleen maar geloofwaardig als je de bereidheid hebt om hem in te zetten. Zo simpel is dat. Daar is het kernwapen op gebaseerd. En al die mensen die zeggen van dat gaat nooit gebeuren, want dat ga je niet doen, want een kernwapen is er niet om te gebruiken. Dat is echt totale onzin. Een kernwapen is nou juist wel om hem te gebruiken als het nodig is, als je vitale belangen worden geschaad.
Ja, en wat ook een probleem is, van het hangt er vanaf wie er achter de knop zit. Hè? Als de persoon die achter de knop is rationeel is, nou, dan zal die enige moderatie en prudentie betrachten. Want dat betekent namelijk ook zijn eigen einde. Hè? Maar als de persoon irrationeel is, bijvoorbeeld als het een eschatologische beweging betreft. Hè? In het hele Iran-debat waren er dus mensen die zeiden van ja, sommige mensen die geloven dat de 12e imam terugkeert in Iran. En dan kan je met de inzet van dat kernwapen, kan je dat misschien ook wel bespoedigen. Hè? Ja. Nou, dat is natuurlijk een probleem. Dus kijk, en verder, ik herinner me, er was een filosoof 30 jaar geleden, die had ook zo'n zinnetje in een boek, ik ben de naam vergeten, maar hij zei van, alles wat door de mensen hier wordt bedacht op deze aardkloot zal ooit ergens ook worden ingezet. Hè? En ja, ik vrees dat dat waar is.
Ja, maar het is toch ook een wetmatigheid. Als de kans groter dan nul is, dan gebeurt het gewoon een keer. Dus ja. Dan is het inderdaad wachten op de klap. En realiseer je, het is toch echt een behoorlijk aantal keren bijna gebeurd. Hè? Mm-hmm. In Vietnam, de Fransen, jaren 50, is het bijna gebeurd. Het is jaren 60 is het gebeurd, jaren 70 gebeurd met Israël. Er zijn een paar ongelukken bijna gebeurd. De Cuba-crisis is natuurlijk het beste geval. Toen stonden we echt op de drempel van een kernwapenoorlog. En dat is dus ook logisch. Kijk, je zet zoiets in als je geen enkele optie meer hebt. Je zet zoiets in als je vindt dat je vitale belangen, en dat is het kernbegrip, vitale belangen in het geding zijn. Bijvoorbeeld, je gaat je land verliezen. Bijvoorbeeld, je gaat een oorlog verliezen. En dat was nou ook precies de reden waarom Burns, de CIA-directeur, heeft gesproken in een paar weken geleden in Turkije met Narushkin, de FSB-baas. En toen is er een analyse gemaakt. En ik heb inderdaad wat de mensen ook achter de schermen gesproken. Die zeiden van ja, wij zijn ervan echt van overtuigd dat als Poetin dit gaat verliezen, dan gaat hij een kernwapen inzetten. Omdat hij dan gewoon geen andere optie meer heeft. Dus die vraagsteller heeft natuurlijk helemaal gelijk. In dat soort situaties kun je dat inderdaad gaan doen.
En er is nog één lichtpuntje, Rob. Het is altijd leuk, een lichtpuntje.
Fijn,
als je de oorlogen tussen Pakistan en India bestudeert, hè, die hebben dus heel hoog in de bergen hebben ze gevochten. Ja. Nou, Pakistan is bepaald geen stabiel regime. Het is echt een heel moeilijk regime. En die hebben beide kernwapens. En het is niet gebeurd. En sterker nog, we weten ook waar die kernwapens opgeslagen zijn in Pakistan. Hè. Er zijn ook angsten geweest dat jihadisten of zo dat zouden veroveren. Hè. En de Amerikanen hadden allemaal van die contingency plannen om dat dan te bezetten als dat zou gebeuren. Uiteindelijk is dat goed gegaan. Maar het is geen enkele garantie. Maar het is wel wonderlijk dat dat goed gegaan is tussen Pakistan.
Nou ja, daar ben ik volstrekt mee eens. Maar kijk, weet je, er is iets echt heel bijzonders aan de hand. En dat is het volgende. Tijdens de Koude Oorlog was iedereen ervan overtuigd dat kernwapens, daar sprak je niet over. Je wist dat ze er waren. Als je de woorden grote of belangrijke gevolgen uitsprak, serious consequences, dan wist je dat het over kernwapens ging. Mm-hmm. Maar niemand sprak over kernwapens, dat deed je niet. Want iedereen wist dat je daarmee alleen al in de retoriek een lijn overgaat. Die lijn wordt continu op dit ogenblik door mensen als Poetin overgegaan. Dus dat is op zich is dat al heel erg problematisch dat dat gebeurt en ook bedreigend dat dat gebeurt. Want je kunt niet blijven dreigen met de inzet van kernwapens als je niet van plan bent om het ooit te doen. Dus dat is één punt. Het tweede punt is, tijdens de Koude Oorlog deed je het niet, omdat je wist wat de gevolgen waren. En wat we nu. En dat leidde er ook toe dat eigenlijk niemand bereid was om ook via een omweg tegen elkaar te vechten. En dat gebeurt nu wel. Hè? Dus het voorbeeld wat Jan net noemt, is een heel goed voorbeeld, namelijk van India en Pakistan. Tijdens de Koude Oorlog werd ervan uitgegaan dat ook dat soort conflicten niet zouden plaatsvinden, omdat anders het zou kunnen escaleren naar nucleair. En dat is wat je precies niet wilde. Maar nu zie je dat de Amerikanen een proxyoorlog voeren in Oekraïne. En dat zou tijdens de Koude Oorlog ondenkbaar zijn. Maar ook is er een ongelooflijk conflict tussen Amerika en China. Ook twee kernwapenmogendheden. Maar ook tussen India en China. Dus tegenwoordig is het denken over kernwapens verschoven. En wordt er gedacht, nou, een beetje oorlog voeren kan wel. Kernwapens zullen ervoor zorgen dat het niet helemaal uit de klauwen loopt. Mm-hmm. En daarmee heb je een enorme slag in het denken gemaakt die niet echt, laten we zeggen, geruststellend is.
Ja, maar er is nog één ding wat ik eraan wil verbinden. Stel nou eens even scenario's, hè, dat ondanks al dat gedreigen van Poetin, hij uiteindelijk dat niet inzit de komende 2-3 jaar, gesteld dat die oorlog zo lang duurt. Hè, dan komt er wel een moment die dreigende taal van hem dus gewoon denatureert. Hè? En ook de lessen die mensen dan gaan trekken van ja, er wordt wel gesable rattled, hè? Er wordt wel met dat atoomzwaard gezwaaid, maar uiteindelijk hebben de Russen het toch niet gedaan. Weet je wel?
Klopt.
Dat wordt wel interessant hoor, de lessen die we daaruit gaan trekken.
Ja, maar dit is, ik denk een van de lessen is dat dit toch te risicovol is, wat er op dit ogenblik gebeurt.
En ja, realiseer
je, aan het begin van de oorlog, de Oekraïne-oorlog, heeft Poetin zijn strategische kernwapens ook in een hoge staat van paraatheid gebracht. Wordt nu iedere keer gezegd, ja, nou, hij doet nog helemaal niks en we zien geen beweging in die richting. Ja, daarmee wordt natuurlijk ook voorbij gegaan dat gewoon echt op een achternamiddag kan gebeuren. Daar hoef je niet een week over te vergaderen. En als ze dat al wel zouden doen, dan zouden ze dat natuurlijk nooit in de openbaarheid doen. Je kunt bijvoorbeeld die tactische kernwapens, die kun je gewoon plaatsen onder een lokale commandant, om maar eens wat te noemen. Nou, dus je hoeft dat ook niet te zien, dat soort voorbereidingen.
Ja, ja.
Interessante plussen en minnen, maar mag ik dan nog eventjes bij jullie verifiëren dat jullie eigenlijk zeggen dat inderdaad de conflictueuze natuur van de mens plus de voortschrijdende technologie dicteert dat uiteindelijk de mensheid zichzelf zal vernietigen?
Nou, helemaal vernietigen lijkt me onmogelijk. Dan moet er een kernwapenoorlog zonder weerga ontstaan en dat zie ik nou ook weer niet gebeuren.
Ah.
Maar het is, kijk, de internationale betrekkingen zitten zo in elkaar. Dat iets al heel snel als een zogenaamd zero-sum game wordt gezien. Dus ik moet winnen ten koste van jou. En dat maakt, dat maakt het gewoon heel erg lastig om grote problemen te kunnen oplossen. Daardoor blijven kernwapens altijd boven de markt te hangen. En dit bewijst ook, dit denken, waarom het ongelooflijk moeilijk is om bijvoorbeeld tot een mondiaal klimaatakkoord te komen. Dus ik zie meer, als het nou gaat over vernietiging, dan zie ik dat veel meer in de reden liggen dan kernwapens.
Weet je jongens, oorlogen horen bij mensen of we het leuk vinden of niet. En de tweede is, we zijn allemaal tovenaarsleerlingen als je het over technologie hebt. Technologie heeft een enorme, gewoon doordat er is, hè, heeft het een enorme invloed op ons leven. Een computer is eigenlijk een oplossing op zoek naar een probleem.
Ja.
En kernwapens, dat gaat ook ons gedrag dus ook beïnvloeden. En soms denk ik wel eens dat technologie ons gewoon helemaal overmant. Hè? Het is geen vrolijke podcast deze.
Nou ja, het is goed om je te realiseren hoe het werkt. Ja. En dat veel mensen natuurlijk blijven steken in wensdenken van nou, dat gaat hij nooit doen. Maar dat is gewoon niet gezegd.
Nou. Podcast voor het hele gezin.
Hè? Echt een podcastje voor onder de boom dit. Ja, ja. Ja. Voor als mensen bij het kerstdiner of daarna tijdens het tjoelbakken of zo. Ja. Hè? Als de conversatie een beetje stilvalt,
kunnen praten
kan je altijd nucleair Armageddon nog aansnijden. Ja, en heb je hier een paar interessante talking points van Rob en Arend-Jan. Waarvoor dank.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.